GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Hey Arno.
Dat vind ik wel een aardig begin.
Arno is er ook.
Ja. Hey. Joost,
ja, toeval.
Hey.
Ja. Hey jongens.
Zullen we beginnen?
Ja, we zijn er nou toch.
Ja, laat maar doen.
Welkom allemaal bij de 62ste GroenBurner Motor Podcast.
Holy shit.
We zijn er weer met Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl, Joost van Kickstart en ik ben Arno van Maxmoto. Vandaag is een speciale aflevering.
En het complete vijveronderhoud had ik graag toch wel even genoemd.
Oh, okay, ja. Ja. Ja.
Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik heb geen flauw idee.
Wel.
Voor de mensen die naar de motoren. Video aan het kijken zijn op YouTube, dan zie je meteen al dat er op tafel een aantal attributen liggen. Iwan heeft zijn mooiste t-shirt aangetrokken en er brandt een oranje lamp, want dit is een KTM special.
Ja.
En dat is niet zonder reden. Ja, niet om onaardig te doen, maar er is van alles aan de hand bij KTM. Ja, modellenpolitiek, financieel. En eigenlijk kan iemand er het meeste over vertellen waarschijnlijk, want jij bent recent bij de jongens geweest in de KTM Motorhal.
Ja.
Misschien even uitleggen wat dat net is.
De KTM Motorhal is het KTM Museum. Mattighoven is een redelijk slaperig dorpje. En daar hebben ze het voor elkaar gekregen om in de Hoofdstraat gewoon een super futuristisch pand neer te mogen plempen. En dat is gewoon het museum van KTM. Nou, dat is hartstikke leuk. Er staan allemaal motoren van vroeger. Wat lollige verhalen van vroeger. Heinz Kienigartner die... Vroeger, zijn ouders hadden een bakkerij en daar ging het slecht mee. Toen hebben ze meneer Pierer gebeld. Zeg, joh, we gaan bijna failliet, kan je ons helpen met de bakkerij?
No.
Ja, zo is het gegaan.
Echt?
En dat heeft meneer Pierer toen gedaan. En daarna kwamen ze erachter, want Kienigartner reed motoren. Van ja, het gaat ook niet zo lekker bij KTM. Misschien kan je daar ook helpen. Nou, dat heeft hij toen ook gedaan. Dan heeft hij KTM gekocht. De hele omgeving daar is enorm KTM natuurlijk. En er zijn... grote problemen. Dus ik denk dat we daar straks wel even aan moeten komen. Maar ik dacht zelf, als we nou... het leek mij leuk om je eerste ervaring met KTM te vertellen.
Ja.
En daar hebben jullie niet op gerekend.
Ja, we hebben een goede. Ja. Nee, ik heb wel een goede.
Ja,
een goede.
Niet de kwieke tourmachine?
Nee, niet de kwieke tourmachine, maar een andere ook weer. Die heb ik al eens genoemd trouwens. Nou, dus dat gaat het niet.
Dat maakt niet uit, vertel.
Maar het, 100%, alles al wel eens
100% opa verteld is dit, hoewel ik geen opa ben. Als een heel klein kind ging ik altijd in Zonnebreugel, ging ik altijd naar de motocross.
Logisch.
Ja. Op de Mosbulten was dat, zo heette dat daar, dat terrein. En dan had je dan cracks als de lokale helden Peter van der Zanden.
Nee, Peter van der Zanden, jazeker. Ja. Die werkte later nog voor Motor 37.
Leo Brans, Hans Brans. Een paar straten verderop zat Twan van Dijk, Jo van Dijk motoren, Suzuki. Ja. Dus het was sowieso daar in Brabant, was het al best wel krioelde het al van de motocross. Maar goed, daar op de Mosbulten liep ik daar rond, een van de motocrossen daar. Nederlands kampioenschap, weet ik veel wat voor kampioenschap. En er was een kerel met een KTM en die werd gesponsord door Kesbeke Tafelzuren.
Oh ja, natuurlijk. Ja, in Nederland nu bekend van een reality soap. Die kunnen jullie in België niet
krijgen. Kesbeke Tafelzuren,
dat is Amsterdamse uien. Hoe heet die dingen?
Ja, augurken, dat soort spul.
Augurken en dergelijke. Kesbeke.
Spulletjes in
het
zuur.
Dat is gewoon wereldberoemd in Nederland. En in ieder geval, die reed op zo'n KTM waar jij het shirt van hebt, zeg maar. Gewoon
met wit met blauw.
In die kleuren.
Ja.
En dan praat je over begin jaren 70, mid jaren 70 ongeveer. En ik was daar met mijn vriendje en die motocross vonden we allemaal reuze interessant. Voor de rest gingen we een beetje flesjes ophalen voor het statiegeld natuurlijk en zo.
Logisch.
En, maar goed, ik raakte als klein mannetje, ik liep daar wel heel veel rond samen met dat vriendje van mij. En toen zei een van die gasten van, joh, een augurkje hebben. Nou, is goed, weet je, een augurkje. In ieder geval, de hele motocross, daar hebben we de helft van gemist. Maar we kwamen wel krom van de Kesbeke Tafelzuur. En het maagzuur kwamen we terug van de motocross.
Ook het verhaal loopt heel anders.
En zo ken ik... Ja. Dat is mijn eerste kennismaking met KTM.
Ja.
Nou, die had niemand verwacht.
Die zag ik helemaal niet
aan. Jij ook niet.
Ik heb ook wel een beetje grappige kennismaking met KTM. Ik ken het merk natuurlijk wel uit de cross. Toen ik kleintjes was het ook Stefan Everts, et cetera. Die volgden we en daar reden ook KTM's rond in de cross en gaan ze maar door. Maar mijn eerste ervaring echt met KTM Ja, ik vind zelf nog altijd een beetje grappig. Dat was in de periode dat ik begon als motorjournalist. Toen was de KTM 125, de Duke 125, net geïntroduceerd. Mega succes, zeker België, Duitsland, waar je al sneller met die 125's mag rijden. Heeft die motorfiets het heel goed gedaan. Maar heel kort hebben ze ook een Duke 200 gehad.
Ja.
Oh, en dat is nog in India.
Ja, India, ja,
dat is in India
Thailand,
een heel populair model.
Malaysia,
ja. In de Oosterse landen houdt die 200cc cilinderinhoud veel meer steek dan bij ons. Waar je altijd net tussen alle mogelijke rijbewijzen invalt.
Precies.
En ja, je merkt toch altijd dat motoren die zijn gebouwd naar een bepaalde regelgeving, die 200cc houdt in Europa geen steek. Maar is volgens mij 1 of 2 jaar in België verkocht geweest.
Ja, Nederland ook.
Ja,
en in Nederland, dat is de eerste KTM waar ik ooit mee gereden.
Oh, echt?
Vond ik ook goed. Was gewoon een Duke 125 met iets meer power. En that's it. Maar daarmee begon het. En voor je het weet, groei je dan op tussen de Dukes en eindig je bij een Super Duke. Ja.
Carlo Hulse was ook een goede coureur.
Verdomd. Ja, Carlo Hulse. Er ook eentje. Ja, die traint tegenwoordig nogal wat crossers.
Is dat zo?
Hey, maar jij hebt ook wel een dingetje met KTM.
Ja.
Je hebt nog een KTM gehad?
Of? Ik heb nog
een
KTM gehad, Super Duke 99. Ik moet ook echt best wel kiezen uit de verhalen, zeg maar. Eén keer die Super Duke 99, ben ik eerst mee op mijn snuffert gegaan in de strubben. Bij de Ducati Club Race. En toen,
toen had ik
hem nog geleend van KTM. En toen had ik ook nog het lef om 3 maanden later te bellen en te zeggen: jullie hebben toch een Super Duke met een beetje schade staan? Kan ik die niet voor weinig overnemen? Dat heb ik nog gedaan ook. Heel slecht. Achteraf nog steeds excuses daarvoor. Ik zou kunnen beginnen over de Kwieke Tourmachine.
Ik ook een hele goede.
Ja, wij kregen ooit een oetlul van een vent als nieuwe hoofdredacteur. Die man die kon helemaal niet motorrijden. Echt gewoon niet. En die kwam toen met het briljante idee dat hij zelf naar een introductie zou gaan. En toen zei hij, weet je wat, ik ga wel naar die nieuwe Superduke van KTM. Dan zei wij, doe dat nou niet. Alleen maar wheelie in de Engelse, dat wordt één grote carnage wordt dat, zeg maar. Nee, daar ging ik toch heen. Nou, daarna kwam hij terug met een verhaal met als kop daarboven Kwieke Tourmachine over een Superduke. Toen hebben we nog jaren in datzelfde blad allemaal dat soort afkortingen gebruikt, zeg maar.
Alle KTM's zijn Kwieke Tourmachine.
Nou, ik weet nog inderdaad dat mijn collega, mijn huidige collega, nog steeds bij Kickstart, Randy. Volgens mij was dat zijn eerste introductie. Moet 2003 zijn geweest.
Dat kan heel goed.
Hij zat. Waar was die introductie van KTM?
Dat durf ik niet zeggen, want ik was er niet bij.
Oh, je was er niet bij? Oh,
die Oetlul was erbij.
Ja, die Oetlul was erbij. En ik zat in Zuid-Afrika met, ik geloof de FZ1, FZ6 of zo. En we zitten met elkaar aan het bellen. Hij zegt, er is nou toch een man hier.
Die kan er helemaal niet. Ja, dat blijkt, dat gebeurt. Ik was nou laatst ook weer bij een evenementje. En dan zijn er toch gewoon media, die sturen mensen. Die kunnen gewoon amper motorrijden. Ja. Dat is gewoon echt heel verbazingwekkend. Elke bocht.
En niet alleen influencers?
Staan ze gewoon stil. Nee, niet alleen influencers. Gebeurt gewoon best wel
op de foto's zie je het toch niet, hè?
Ja, nee, precies. maar bij dat evenement hadden we echt van tevoren gezegd, joh, neem nou elk evenement, behalve die.
Ja.
Want we kenden KTM ondertussen een beetje. En dan denk ik dat dan voor toch mijn beste overblijft. Een van mijn eerste echte ervaringen met KTM is dat ze de Super Duke R introduceerden. En toen dacht ik, waar moeten we daar nou toch mee? Hè? Want dat is een beetje, we hebben de Super Duke al gedaan.
Dat was net voordat ik begon als motorjournalist.
Ja. En die waren toen zo gek als een ui. En toen dachten ze, weet je wat, we verzinnen gewoon een journalistenrace op de Salzburgring.
Juist.
Nou jongen, binnen 2 ronden lagen al die motoren in het grind. En lachen jongen, die gasten van de kaart. En die deukte, ze kwam er op gewoon Thomas Kroethoef, die kwam gewoon nog binnen door. En die beukte je er gewoon lachend af, weet je wel.
Toen de PR-man van KTM. Misschien is het belangrijk om even te kaderen voor de luisteraars bij KTM. Weet je, tussen alle merken zijn er wel kleine verschillen qua perspresentaties. Uiteraard wordt er altijd een nieuw model voorgesteld. Je krijgt een korte PDF-show met technische informatie. Dan wordt er met de motorfiets gereden op straat. Maar bij KTM, wat mij altijd opvalt, is dat de mensen die voor KTM werken, zijn ook stuk voor stuk echt compleet gek van motoren. Heel gepassioneerd, meestal ook echt aan de sportievere kant. Dan merk je ook gewoon aan hun modellengamma. En wat dan een klassieker is bij KTM, is dat er altijd wel iemand rondloopt met krukken of met een arm in het gips. Omdat ze zelf gewoon met die motoren aan het testen waren. En dan loopt er af en toe wel eens iets fout. Ja. En
van de fabriek rijden ze ook bijna altijd. Allemaal knoehard ook.
Dat
is toprijders.
De voorrijders bij KTM, dat is ook zo'n klassieker.
Ja, dat zijn de gasten die proberen of je los te rijden of de langste wheelies te maken. Terwijl de voorrijders bij alle andere merken er vooral zijn om de snelheid te drukken en iedereen zich netjes
om de journalisten
bedragen.
Tegen zichzelf te beschermen.
Ik denk ook dat jarenlang KTM toch een beetje een speciaal plekje had in de harten van motorjournalisten. Omdat de evenementen. En misschien inderdaad nog steeds, omdat de evenementen gewoon anders waren dan anders. En ja, dat het heel erg leek, altijd zo'n evenement, op met de jongens, je vrienden of je weet ik veel wat,
exact,
een weekendje te gaan rijden. Daar leek het eigenlijk altijd op. Het ging altijd onbenullig hard. Het was altijd gekkigheid. Het was altijd dat je dacht, hoe komen we hier in vredesnaam weer mee weg? Ja. Ik herinner me dat ik ooit nog wel eens gebeld ben of ik alsjeblieft toch die onboard video weg wilde halen. Want je kon heel duidelijk zien dat waar je 50 mocht rijden op die borden aan de zijkant van de weg, dat op mijn teller toch 150 stond.
Ja.
Dus er zijn heel veel... Dat heeft altijd KTM in de kaart gespeeld. En misschien, vind ik nu achteraf, heeft het ons ook wel eens een beetje blind gemaakt voor vooral... De kwaliteit, de bouwkwaliteit van KTM's. Want daar,
scherpe kantjes.
Dat is lang toch niet zo geweldig geweest. Maar ja, wij hadden die dingen altijd 3 maanden. En bijvoorbeeld die Super Duke die ik zelf had. Ja, op een gegeven moment dacht je toch van... Nou, nu merk je toch wel dat die wat ouder begint te worden.
Ja.
Ja, dat doen die, zeggen ze dan bij KTM. Ja.
Er zijn nog 2 verhalen die ik eigenlijk absoluut wil vertellen. Ook in de sfeer van perspresentaties. De eerste, dat was, en dan moet ik goed nadenken welke motorfiets het was. Het was iets supermoto-achtig. Ik denk SMC 690R in Corsica, waarbij er 2 groepen waren. En de ene voorrijder, dat was die iets oudere kerel, die zijn rugbeschermer zo droeg als een pamper. Maar die wel...
Pamper?
Ja.
Pamper?
Of hoe noemen jullie dat? Jullie zeggen toch ook pampers? Dat die rugbeschermer zo heel laag ging onder zijn geld.
In Nederland heet dat een pamper.
Dus die kerel zag er echt zo uit als oude grootvader, bleek achteraf. Dus dat hij zijn eigen supermoto-school had, dat hij nog Frans kampioen supermoto was.
Iedereen helemaal kapot rijden.
Helemaal een klote rijden.
Die kerel die rijdt 2 bochten en alle journalisten hangen al in Frankrijk. Van een. En de andere, die was ook, die reed het Italiaans Enduro kampioenschap mee met een omgebouwde Super Duke. Dus een 1290 blok waar ze dan... Anyway, complete gekke.
Ja.
Die je vooral niet op andere mensen mag loslaten, maar die doen wel de functie van voorrijder krijgen. Waarbij die Enduro kampioen dan ook effectief zichzelf van een... wat was het? Ergens in een gracht gereden. En net op het moment dat de journalisten aankwamen, kwam hij uit de gracht.
Ja, daar was ik bij.
Kwam die uit de gracht geklauterd.
Ja,
en dan was het excuus dat hij...
Ja, was een zwijn over.
Een everzwijn stak zo gezegd de weg over.
Volgens mij was het een Adventure S of zo. Zoiets. Was niet
Was het. De 1290 Adventure, inderdaad.
Ja, dat was hem.
Nu het zegt, weet ik nog.
En we zagen aan die vent eigenlijk al, van bochten van tevoren aankomen, die vent die voorrijden, ging veel te hard. Elke keer dacht, nou, dat redt hij maar net. Maar hij zal het wel kunnen.
Hij weet vast wel wat hij doet.
Hij weet vast wel wat hij doet, maar dat wist hij dus niet.
Maar jij hebt een... Wordt het om even dus nog extra aan te tonen dat het echt topcoureurs zijn. Ik las nu even op Facebook of een van die dingen. Die Riaan Neveling.
Is er nu weer.
Die is
die
er nu weer.
Die zat in elkaar, dat jongen.
Dat is de PR-man, de grote PR-man. Zuid-Afrikaan van KTM.
Ja.
En ook de eerste keer dat je hem ziet rondlopen, denk je, ja, aardige jongen. Zo, maar die blijkt dan ook weer supermoto kampioen te zijn van weet ik veel wat. Maar die lag helemaal in de prak.
Ja.
En maanden plat moeten liggen. Ja. En hij is nu weer voor het eerst weer op een enduro gestapt.
Zal ik die als bruggetje gebruiken dan misschien? Graag. Want Riaan was er voor het eerst weer op de motor bij. Ging voor het eerst sinds die vreselijke klapper, ik denk ergens in februari dat het geweest is. Ging die weer rijden. Dat ging nog wat moeilijk, want zijn handschoen was hij benieuwd of hij die wel aan zou krijgen.
Ja.
Had ook nog niet het volledige gevoel in zijn main linkerhand, maar ging toch gewoon rijden, want zo werkt het dan. Maar ik was dus in de afgelopen, een week geleden was ik in Mattighoven. Was een evenement georganiseerd door KTM. En daar mochten wij, het bestond uit 2 delen. 1 was een fabrieksbezoek en bezoek aan allerlei afdelingen en allerlei mensen die allerlei verhalen vertelden. En 2 mochten wij rijden met prototypes.
Kijk,
nou, ik heb nog nooit in mijn leven gereden met prototypes. Het beroerde was wel dat ik daarvoor een vuistdikke NDA, Non-Disclosure Agreement, moest tekenen. Achteraf denk ik, dat had ik gewoon nooit moeten doen.
Maar goed, dat is een, even voor de duidelijkheid, dat je niet gaat publiceren.
Mag ik niks vertellen? Ik mag niks vertellen. Ik geloof dat er 50.000 euro boete op zit. Achteraf had ik dat natuurlijk nooit moeten zeggen, maar ik was zo nieuwsgierig naar die dingen. Dus ik heb dat getekend en ben gaan rijden. Het probleem is dan wel een beetje dat ik er niks over mag zeggen. Dus uiteindelijk, wat heb ik er dan aan? Weet je wel, ik heb nieuwe prototypes gereden. Achteraf dacht ik ook, wat moet ik hier nou mee? Het was heel erg gaaf. Heel veel motoren die nog half af waren, waar nog stukken tape over zaten, waar het dashboard niet werkte, de elektronica niet werkte. Allerlei modellen dat je dacht, oké, dit is wel heel logisch dat die gaan komen, maar dit is dus het prototype ervoor. Veel van die dingen zijn ook al een beetje aangekondigd. Ik bedoel, van de filmmodellen kan je ook zelf wel verzinnen. Daar komt een R-versie van, of daar komt een RR-versie van, of er komt... noem het maar.
Dus platformbouw is ons ook niet onbekend. Ja, dus.
Precies. Dus dat was heel cool met testrijders van hun. Grappig is, al die modellen moeten even 50.000 kilometer opgezet worden. Dus elk model. En ze hebben 13 motorplatformen, maar daar dan verdeeld 13? Over 118 specs. Want alle landen anders. Alle, okay. Weet ik,
118 specs.
Ja, en dan moet 50.000 op. Ze hebben daar een regiment aan hobbyrijders die dan even in een weekendje of in een weekje dat ding meenemen.
Maar dat zijn allemaal KTM-mensen, want dat mag niet uitlekken.
Nou, of... er zijn dus ook wat freelancers, noemen ze dat dan. Maar dat zijn gepensioneerden of mensen die veel tijd hebben, die dan even een weekendje naar Italië gaan.
Jeremy McWilliams.
Bijvoorbeeld, ja. En die dan met 5000 kilometer erop terugkomen. Dus veel dingen over de ontwikkeling. Dacht ik, nou ja, oké, dat is wel interessant. Een designer daarbij die heel gepassioneerd vertelt over hoe motor gedesigned wordt. Maar uiteindelijk het rijden met we wisselden razendsnel door. Dus ik denk dat ik wel op 20 fietsen gezeten heb.
He?
Ja, het ging echt idioot. Dus om de paar kilometer zat je weer op een andere. Keek je even naar beneden, dacht je nou...
En wij mogen niks weten.
En jullie mogen niks weten. En dan dacht je weer, nou waar ik nou op zit. Ik heb geen idee. Ja, je zou misschien een gokje kunnen wagen.
Ja, even kijken. Zat er een V4 bij?
Nee.
Klonk een beetje wijfelend.
Hè? Nee.
Nee, er zat geen V4 bij.
Ja, nee.
Oké,
nee.
Nou jij. We gaan gewoon even...
Mijn hoogste verwachtingen zitten in het 99-platform... waar we nu de RC99 hebben. En waar ik een RC99R verwacht.
Ja. Geen commentaar.
Ja.
Geen commentaar. Oh, dat klinkt al iets...
Goeie, hè?
Okay. Ja. Plausibeler. Ja. Even kijken, en de scooter. Zit er een scooter bij, motorscooter?
Nee. Je hebt met die 390, de RC390, heb
RC390.
Jij meegereden met dat 390-platform? Daar moet nog iets mee gebeuren.
Geen commentaar.
Ja.
Ik hoor op jullie nuance verschillen een beetje horen.
Ja.
En dan, een 1390, daar is enkel de Super Duke van, toch?
Ja, maar dan wordt de Adventure dus wordt ook 1390.
Dus daar komt ook een Adventure van.
Geen commentaar.
Ja, kijk.
Ja, daar ga je al.
Ja.
En wat missen we dan nog? 97 misschien? 97? Wacht,
zou er iets komen tussen de 390 en de 97, Arno? Wat denk je? Zit daar nog iets? Dat er een lichtere tweecilinder komt? Komt er een lichtere tweecilinder?
Nee. Want daar heb ik niet mee gereden.
Oké. Okay. Ja. Ik denk dat we zo het lijstje helemaal wel kunnen blijven afgaan.
Wacht even. Nee. RC8, een nieuwe RC8. De V-Twin Super Sport van... Nee. Jammer.
Nee.
Het enige platform dat ik nog zie, dat is met de Supermotard, de 690. Dat daar eventueel terug van gebouwd gaat worden.
Geen commentaar.
Ja, kijk.
Oké, okay.
Kan verschillende richtingen. Er is nog van alles wat eraan zou kunnen
50.000
komen.
50.000 euro per overtreding.
Maar dus. we moeten wel even hier ter zake blijven. Ja. Want hoe mooi de KTM Goed Nieuws Show ook is, de realiteit en de directe aanleiding dat we deze podcast ook doen, moeten we geen doekjes omwinden, is dat KTM zit financieel gewoon in de shit. Hè.
Ja. Ik dacht zelf toen ik daarheen ging, de timing was volgens mij iets van voor dit moment. Maar er zijn ze begonnen zelf in de presentatie over sociale media, waarin nogal wat dingen geroepen worden. En eigenlijk twee dingen waar ze problemen mee hebben op dit moment, is één, de financiële situatie natuurlijk.
Ja.
Twee is kwaliteitsproblemen.
Knockenasgate.
Knockenasgate is een enorm ding voor ze. Daar heb ik het volgende officieel over gehoord. Het grappige is namelijk dat er nogal wat... Ze hebben alleen gereageerd op Facebook. Nou, dat vind ik echt met een officiële verklaring alleen op Facebook.
Hè?
Daarvan wordt dan ook een beetje achteraf gezegd, misschien was dat niet onze handigste zet.
Nee.
Of het waar is, daar durf ik niet mijn handen voor in het vuur te steken. Maar ze zeggen het volgende. Heb je problemen met je 97 Duke of Adventure? Want daar gaat het dan volgens hun om. Ga naar je dealer en die lost het op.
Ja,
heb je al geld uitgegeven om het op te lossen? Ga naar je dealer, dan komen we er samen uit. We komen eruit, dat zeggen ze.
Ja.
Daarbij zeggen ze dan ook nog, absoluut geen andere modellen betrokken.
Geen 890.
Geen 890, geen 99, dat is wat ze zeggen.
Hmm.
En ze zeggen dat maar 1% van de modellen failure heeft. Dus
1%?
Ja, 1%. Daar zijn er natuurlijk gigantisch veel van verkocht ook. Hè?
Ja, dat is het officiële verhaal. Dus,
maar gaat het om, Wat zit er in een Husqvarna? In zo'n...
801 zit, Svart, dan, zit dan weer die 97.
Svart, nee, maar in de Svartpillen en de Witpillen 801, daar zit er ook het 97 blok.
Klopt. 801, ja. 701. Nee, 701 is...
Nee, dat is de 690, dat is de 1 cilinder.
Ja, nee, oké, okay, maar nee, de 801.
De 801, daar, maar zij zeggen dus...
Niemand die hem kent.
Het broer is, ik kan dit niet controleren, kan er ook niet de discussie over aangaan of ik. Want dit is wat mij officieel is medegedeeld. Mm-hmm. Ik heb wel een beetje mijn twijfels bij dat, bij dat alleen dit modelverhaal. Ik heb ook mijn twijfels bij het verhaal dat elke dealer eruit komt. Maar uiteindelijk hebben ze dit gezegd. Ze zeggen tegen mij, iedereen, we gaan hier uitkomen. Het gaat maar om 1%. Wij lossen voor iedereen die een probleem heeft, lossen we dit op. Als ik bepaalde forums moet geloven of een bepaalde Facebookgroep die daar speciaal voor gemaakt is, dan weet ik niet of dit echt gebeurt. Maar dit is wel wat ze zeggen.
Ja. Hè, dat is klinkt raar, in ieder geval als, ja, als paniekvoetbal, hè?
Nou ja, dat is dus een beetje de grap. Je merkt dat ze... En dat,
maar
dat...
ook om iets waar ze dus nu echt niet onderuit kunnen. Mm-hmm. Als nee, ze dat, zo, dat. Zo resoluut zo'n melding maken. Ja.
En ze zeggen ook, dat vind ik een beetje een rare... Dit is geen safety recall, maar als ik de gemiddelde safety recall zit... zitten daar ook dingen bij dat de aandrijving weg kan vallen. Nou, en dat is dan al een safety recall, dat gewoon dat ding ermee stopt, weet je wel. Je rijdt ermee en hij is weg.
Ja, maar tegen die tijd...
Het is toch opmerkelijk hoe de andere merken er dan in slagen om dit soort dingen om te bouwen tot... Hey, kom nog eens een kop koffie drinken bij je dealer welkom, dit komt allemaal goed.
Maar dat sluit een beetje wel aan bij mijn persoonlijke beleving. Ik bedoel, ik heb een KTM gehad. Mijn zoon heeft ooit een 65 KTM gehad. Dat ding ging stuk en dat bleek dat de karters... Dit is al lang geleden hoor, al 15 jaar geleden. En dan... Ja, gingen ze daar toch een beetje moeilijk over doen. Terwijl ze wisten dat dat voor iedereen een ding was. En ik denk dat KTM dat deel eigenlijk nog steeds een beetje aan het leren is. Lijkt het wel eens.
Mm-hmm. En dan gaat het voornamelijk over de communicatie tussen fabriek en dealer. Fabriek, importeur, dealer.
Ja. Ook dealernetwerk aanpassen. Rechtop gaan staan op het moment dat je gewoon een groot probleem hebt. Dat is voor hun een beetje nieuw. En dat kwaliteitsding... spitst zich vooral toe op dit nokkenassenverhaal, zeg maar. Nou ja, daar zeggen ze dan hetgeen op wat ik net gezegd heb. Dat vind ik, als dat zo gaat, vind ik dat eigenlijk een oplossing waarbij ik denk, keurig. Dat lijkt mij een prima oplossing. Maar de praktijk is vaak wat weerbarstiger. Maar het lijkt wel, ik kreeg er wel de indruk, dat ze er echt wat aan willen gaan doen.
Ja, in Japan had er al 100 man een harakiri moeten plegen.
Ja.
Ja.
Maar jij hebt laatst gereced met een Super Duke.
Ja.
Ja, dan weet je wel weer, denk je, verdomd hé.
Ja, ik moet zeggen, het is moeilijk om als journalist meteen zo'n oordeel te vellen. Hè, want ook al doen wij soms lange duurtesten, het is nog maar heel zelden voorgekomen dat er in zo'n lange duurtest effectief karters scheuren of problemen
en
met
als het
gebeurt, nokkenassen.
Wordt dus, het zo opgelost?
Ja, dat inderdaad. Dus dat is een beetje de verre van ons bedshow. Kijk dan meer naar de andere kant, waarbij dat wij wel leuke nieuwe motoren mogen testen. En dat heb ik dus nu ook gedaan. Ik had nog niet met de 1390 gereden. Allemaal goed, de 1390 Super Duke, die kon nog een beetje aandacht gebruiken. En zoals jullie weten of niet weten, ik geef sinds een paar jaar circuitinstructie op Spa-Francorchamps. Daar wordt altijd legendarische verhalen verteld over de 6 uren van Spa-Francorchamps. En dit jaar, eigenlijk zonder mijn medeweten, werd ik ingeschreven voor de 6 uren van Spa-Francorchamps. Zover, zo goed. Ik had nog nooit gereisd, nog nooit echt gereisd. Lang verhaal kort, ik heb helemaal geen motor om daaraan deel te nemen. Ik heb een oude GSX-R 750 in mijn garage staan. Die is niet helemaal klaar om meteen zo'n endurance race mee te gaan doen. En zoals we net vertelden over de beleving bij KTM, ja, ik kon ook andere merken beginnen afbellen van hey, hebben jullie nog een superbike staan, dit of dat. Maar ja, het is wel veel cooler van dan met iets speciaals te gaan mee rijden.
Het is een beetje de overzeestijl.
Ja, ik kan het zeggen.
Van motoren die er niet voor gemaakt zijn.
Ja, de overzeestijl, langs de andere kant.
Maar dan erop blijven zitten.
Dat.
Sorry Joost, maar die moest ik even
van erop blijven zitten.
Ik weet die diavel nog wel.
Ja. Van rest ging het allemaal best wel goed. Oké.
Met je been in het gips.
Over erop blijven zitten, later meer. Maar nee, het is eigenlijk vooral inspiratie van Renaud Amand en William Milios. De vroegere hoofdredacteur van Motorrijder en vroegere hoofdredacteur van Moto & Motard, die hebben ooit in het verleden ook de 6 uren meegereden met een Speed Triple. Zij reden toen mee in de trophy-klasse en hebben toen ook effectief op het podium gestaan met een naked bike, ook tussen de superbikes, etc.
Trophy is met één motor.
Trophy is met één motor.
Dat is gaaf.
Ik heb meegereden met de amateurklasse, waarbij ieder zijn eigen motor heeft. Waarbij ik dus een Super Duke had en mijn teamgenoten, die hadden alle twee wel een 1000 Superbike.
Oh, ik dacht dat jullie allemaal met die
Nee. Super Duke. Okay. Trophy-klasse, ja. Dat is nog een verhaal apart. Maar toch, het was voor mij de eerste wedstrijd, dus dat was sowieso mega indrukwekkend. En dan nog eens op die Super Duke. En,
hoe is het met je nek?
Ja. Dat valt best. Ja? Dat is de vraag die iedereen stelt. Ja, dat iedereen terecht. Denkt van, ja, op een naked bike ga je helemaal kapot. Wel, er stond een deflectortje op. Het was te klein om mijn nummer op te plakken. Dus dat was echt heel klein. Maar op een of andere manier, dit vind ik echt een prachtig voorbeeld voor windbescherming op een motorfiets. Iedereen denkt altijd van, je moet zo'n RT-ruit hebben om perfect beschermd te zitten. Dat is helemaal niet waar. Er stond een deflector op, net boven dat dashboardje. Maar die ging net goed dat de wind gewoon perfect over mijn helm ging.
Niet onaardig bedoel, jij bent niet de grootste.
Dat helpt ook wel, want de zithouding van zo'n Super Duke is niet gigantisch.
En je ligt natuurlijk ook plat op dat ding, dus je krijgt de wind
Het viel me best mee. Het viel me eigenlijk best mee. Ja. Met de helm achter de deflector en met je kont van achter tegen dat stuitje kon je nog redelijk rusten. Maar het is wel zo, zelfs met 190 pk in een Super Duke, waar je denkt, dat is best veel. Dan sta je nog altijd stil in vergelijking met de semi-professionele of professionele teams die daar komen mee racen met getune Superbikes.
Wat rij je op het lange eind, voor topsnelheid?
Aan het einde van Camel Straight durf ik niet op mijn dashboard te kijken, maar ik schat dat ik toch wel 260, 270 op het dashboard zal het toch wel geweest zijn.
Ja,
dat is
wel vet hoor.
Dat is nog altijd 20, 30 kilometer per uur minder snel dan... De echte jongens. Ja.
Maar goed, het is niet gevaarlijk. Je rijdt niet in de weg in ieder geval.
Nee. Om even te duiden met
denkt
tijden...
u er anders over, kunt u nog mailen voor de andere deelnemers naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Nee, maar dus om aan te geven, die Super Duke die kon best wel mee. Het enige aan het ding is, het is en blijft een straatmotor. Die is niet echt ontwikkeld om te gaan racen. Die is ontwikkeld als naked bike. En pas als je gaat racen, merk je ook echt van de geometrie van dat ding... is zo totaal anders. Kort, dat ding is gemaakt om bruut te zijn, nerveus te zijn.
Voorwiel omhoog te gooien.
Exact dat. Ja.
Dus waarschijnlijk heel veel...
Ja, heel veel dansen, heel veel instabiliteit. Maar wat ik dan wel merk, en dat is met dank aan de sponsoren, we hadden van Dunlop Slicks gekregen. En zelfs wij als journalisten hebben niet altijd de kans om zomaar met verse Slicks te vertrekken. Man, wat is dat een wereld van verschil in vergelijking met straatbaan. Ongelooflijk. Ja. Maar dus, die Super Duke, beetje met de vering gekloot, beetje andere banden erop.
Hoco Parts als sponsor hier.
Ja, Hoco Parts, die zijn nu dus importeur van Dunlop.
Ah,
dus
ik wou net zeggen, dat vind ik wel heel
knap. Op die manier, want dat zijn Nederlanders.
die geven nooit wat weg. Die hebben nog nooit wat weg.
Ik mag echt niet klagen, ondersteuning. Ja, cool. Die kwam echt vanuit de meest onverwachte hoeken. En we hebben het echt heel goed voor elkaar gekregen met dat team. Maar de Super Duke, het blijft een geweldig beest. En eigenlijk het tweede verhaal dat ik daarnet wilde vertellen, dat is misschien de beste inleiding. Want de reden dat ik voor die Super Duke gekozen heb, ik had net zo goed naar een Ducati kunnen bellen of naar eender welk merk met een dikke Super Naked. Maar de reden dat ik voor die Super Duke gekozen heb, is omdat dat een van de motoren is. Ik heb respect voor heel veel krachtige motoren, maar de Super Duke die staat bij mij echt op een plekje apart.
Ja.
Namelijk omdat ik er ooit eens twee op een week... platgelegd heb en franchise moeten betalen bij KTM.
Opgeplooid,
en dit en dat, opgeplooid,
dat
horizontaal geparkeerd. Ja.
Moest je betalen?
Ja, franchise is toen betaald geweest. Eentje
wat is
echt,
franchise?
De verzekeringsfranchise. Dus dat je niet...
Eigen risico. Oké, duidelijk. Ja, nee.
Dus dat. Maar twee op een week. En sindsdien altijd echt wel een beetje schrik gehad van de Super Duke. Gewoon omdat hij zo onvoorstelbaar is. Dat koppel onderin. En ik dacht van, ik ga het nu overwinnen. Ik ga het beest stemmen. The Beast. Iedereen doet er altijd zo over. Ja,
je kan ook denken van, de derde keer zit eraan te komen. Ja.
Een ezel stoot zich in het gemeen.
Misschien dat. Dus het was gewoon een uitdaging van, ik moet The Beast getemd krijgen. En dat is niet gelukt, want het is en blijft nog altijd een ontzettend bruut ding dat alleen maar met zijn voorwiel in de lucht wil steken en met zijn kop schudden. Maar tegelijkertijd was ik heel tevreden van mijn rondetijden. Wow. Was ik heel tevreden van hoe de motor zich gedragen heeft in de koers. Toch best stabiel gekregen. Eigenlijk niet op grote fouten te betrappen. Het blijft uiteraard iets heel apart te midden van die superbikes. Maar voor mij is de Beast nu wel getemd. En dat is dat hoofdstuk is afgesloten.
Los van de Slicks had je nog... speciale racecomponenten erop zitten of zo, qua vering?
Het was een Super Duke Evo R. Wat wil zeggen, geen elektronische vering, maar de mechanische WP Apex vering. Dat doet heel veel. Daar hebben we ook wel best aan zitten werken om die goed afgesteld te krijgen. Ik denk dat het voornaamste is. En daarnaast ook power parts. Dus beschermdelen voor de karters. Alles moest, moest geborgd
maar
zijn.
Maar die heb je niet meer nodig gehad, die bescherming. Want je hebt hem overeind gehouden.
Nee, ik heb hem overeind gehouden. Sterker nog, in de start, ik heb op mijn, mijn persoonlijke Facebook ook wel een filmpje gepost.
Oh ja,
van de start. Dat ging er niet zachtaardig aan
zo
toe.
De niet.
Ja. Dan krijg je... Ja, we waren dus met 72 teams. Wij waren ergens net in het midden van het pak gekwalificeerd. En in de briefing, waar alle piloten verplicht bij moeten zijn, verplicht moeten tekenen, die wordt gedaan in meerdere talen, werd nog specifiek gezegd van kijk jongens, het is een endurance race, het duurt 6 uur, de winnaar wordt aan de meet beslist, niet in de eerste bocht.
Hmm.
En toch is er altijd wel eentje die zich gewoon torpedeert doorheen.
Ja, maar er is toch ook niemand die daar echt van... Ik bedoel, ik heb dat, die video gezien, de cameramotor, die gaat ook als een raket door het veld
heen. Ja, natuurlijk. Er zijn altijd jongens die met een mes tussen de tanden vertrekken en die denken dat het wel in de eerste ronde beslist wordt. Maar ja, dit was echt
Het hoort ook bij racen.
Ik zag het in een flits, zag ik het aankomen en dan schiet bij mij gewoon meteen een safety mode aan.
Rennende start ook, of niet?
Ja, Le Mans type start, dus rennende start.
Daar herinner ik me van. Dat je
adrenaline abnormaal.
Dat je zit schuimbekkend, dan, heb je nog, dan moet je dat ding nog starten, weet je. Je zit schuimbekkend op dat ding gelijk.
Schuimbekkend is inderdaad het woord. Maar dus, je kreeg 1 keer de kans bij de opwarmronde om te oefenen en daarna was het voor echt. Opwarmronde ging fantastisch bij ons, dan gaat het voor echt. Dan loopt het een beetje in het 100, maar vooral, dan zag ik een flits dat er een kerel toch zich torpedeert doorheen het verloren we iets van een 10 plekken, maar dat maakt helemaal niet uit, want het is een endurance race en daar rijd je toch weer naartoe.
Maar sowieso...
Maar ook een kerel die me aantikte, en dat is misschien ook het grappige. Ja. Dus ik voelde aan mijn pak links achteraan van oké, er is hier iets gebeurd, ik heb iets geraakt. Ja. Even checken, oké, motor rijdt nog, en dan duik je weer met 200 en zoveel richting Eau Rouge. En dan kom ik binnen, ik check de motor nog eens extra, stond een heel klein, zo een petit streepje op een Dunlop-sticker van achter, en that's it. En de race gaat voorbij, bla bla bla. Komen over de meet, podium wordt gedaan, alles inpakken. En s'avonds laat in L'Arbre qui tue, dat is dan het barretje in Spa-Francorchamps, waar iedereen, de 6 uur na de 6 uur, dat zijn vooral de zwaarste momenten, komt iedereen samen. En dan is er toch zo'n dronken waal die afkomt van, jij bent die kerel met die Super Duke, ik heb jou de hele pitlane aflopen zoeken, maar ik vond je niet. Ik ben vol tegen je aangereden van achter en mijn radiator is kapot en mijn kuipen zijn gescheurd. Wow. En weet ik veel wat, en ik zweer het je, aan mijn KTM, daar was helemaal niks aan. Ja, een beetje op mijn pak was wat te zien en zo, maar verder niks. Dus het was een ervaring om nooit te vergeten.
Ik heb wel borrelt wel gelijk een idee op. Ik bedoel, je hebt 3 rijders nodig, begrijp ik.
Ja.
Toch?
Jongens, echt waar.
Laatste endurance race die ik gedaan heb, was op zolder met een SV650.
Wow.
Ja, dat is super lollig.
Zolder?
Je hoeft nooit te tanken met zo'n ding, hè?
Ja,
dat is echt... En dan zo'n gieter. Ik weet niet of jullie dat ook hadden, met zo'n slang eraan. Dan gieten die hem zo vol.
Maar het verbaast mij toch, als ik dat videootje zie... Gaat iedereen echt als zotte van start en ook de eerste bocht in.
Ja, dat is racen. Denk,
je hebt nog 6 uur, weet je wel. Leek wel een superpole, man.
Ja.
Ja, maar het blijft toch gewoon racen.
Je hebt er wel een beetje... Ja. Je wilt toch in ieder geval die...
Ik hoor het al. Jij wordt niet de derde team, man.
Nee, zeker niet. Met mijn trailway misschien.
Jongens, ik moet toegeven, ik ben de tijd even uit het oog verloren, maar volgens mij kunnen we hier best even afronden over de pauze.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad, hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Alright, welkom in het tweede deel van deze KTM Special Motor Kroonburner Motor Podcast. Jongens, we gaan verder met de vaste rubrieken.
Ja.
Dit keer helaas geen Lieve Joost, geen brieven. Dat is
komt ook een beetje omdat we het over één merk hebben ongeveer. Zeg maar.
Ja.
Wat we wel hebben is uiteraard het rare nieuws, maar eerst een motor marketing misser. De motor marketing misser. Ik had als eerste genoteerd, we hebben het er al een beetje over gehad, de nokkenassen. Voornamelijk de aanpak daarvan. Ik denk dat dat wel een misser is geweest.
De chocolade nokkenassen, dat is wel een ding. En uiteindelijk, ik denk dat de marketingmisser niet zozeer is dat die nokkenassen van chocola zijn. We hebben het over de 97's, vooral van KTM. Maar vooral de manier waarop ze het afgehandeld hebben.
Ja, en dat ook in de communicatie. Ik volg die Facebookgroep ook. Ja. Hè? En de officiële communicatie van KTM is toch dat het gaat over modellen tot 2012 maar, hè?
Volgens mij noemen ze zelfs 3 jaren.
Vanaf 2012 tot 2016 in ieder geval. Het is best... Nee, 2021
hadden ze. 2018, 2019 en 2020.
Tot
dat is
2021.
Het enige wat ze zeggen.
Sorry, mijn fout.
Ja.
Maar dus 3 jaar waarin het probleem zich voordoet.
Drie jaar waarin ze blijkbaar...
En dan zijn ze nu drie jaar later pas wakker geschoten van hoe is het probleem.
Nou ja, het ding is ook die 97, die wordt eigenlijk ook niet meer als Europees model bedoeld. Die is nu bedoeld voor de Aziatische markt.
En het gebeurt pas, tenminste als ik een beetje goed begrepen heb of zo, zo rond de 20.000 kilometer begint zo'n blok enorm herrie te maken.
Okay, dus dat durf ik
niet
te zeggen,
maar dat kan heel goed. Dat lijkt me ook niet heel onlogisch. Dus dat is, ik denk zelf dat de motormarketingmissen niet de nokken als zelf is. Ik bedoel, die hadden ze beter moeten maken, maar alle merken overkomt dat. Mm-hmm. Maar wel hoe ze ermee omgegaan zijn, daar zeggen ze nu achteraf zelf ook wel een beetje van, dat was gewoon niet slim.
Ja.
En nog steeds, ik vind nog steeds dat ze vertellen mij wel iets, maar ze sturen, ze zeggen, we hebben ook een mail gestuurd, een CRM-mail noemen ze dat dan, dus een marketingmail aan iedereen die ingeschreven staat.
Naar de mensen die zo'n ding gekocht hebben naar de mensen die in de les.
Maar het is allemaal nog een beetje matig. En het is ook niet de sterkste punt. Recalls bij KTM's vind ik altijd een bijzonder verhaal. Als ik in het Amerikaanse systeem kijk, zie ik er honderden meer dan in het Europese systeem. Dan kan het zijn dat ze in Amerika alleen maar stickers of reflectors of andere onzinregels hebben gehad. Maar ik heb het idee dat, dat KTM after sales nooit hun sterkste punt geweest is tot nu toe. En in dit verhaal hebben ze inderdaad een enorme flater geslagen.
Ja, ja, dit was echt een open deur die maar we goed, getrapt hebben.
Tegelijkertijd ook een beetje ter verdediging. Uiteindelijk draait het natuurlijk om een toeleverancier die het niet goed gedaan heeft. Ja. Of maken ze een nok als ze zelf?
Dat is een beetje vaag, want ik ben daar dus geweest in de fabriek. Je kan moeilijk bij elk onderdeel vragen waar het vandaan komt, al doe je dat best wel gauw. Zij zeggen dat 90% van de onderdelen uit Europa komt, 10% van daarbuiten. Het lastige is ook wel, bij willekeurig welke andere motorfabriek waar je naar binnen loopt, alles wordt tegenwoordig aan. De remmen komen van Brembo, elektronica komt van Bosch. Ja. Ze hebben nu, KTM heeft een eigen buizenmagazijn en een eigen buizenbuigerij ook. Dus die frames die worden zelf gebogen, zelf gelast, zelf gemaakt daar. Ja, die buizen, inderdaad, die zullen misschien wel weer uit China komen, weet ik veel. Het ging mij te ver om bij elk onderdeel te vragen waar wordt dit gemaakt. Maar bij best wel wat componenten. Er is een motorenfabriek. Dus de motoren worden bij hun zelf in elkaar gezet. Maar ja, dan komt de versnellingsbak. Dat zijn twee assen met kettingwielen daarop. Ja, waar die vandaan komen. Maar alles bij elkaar kreeg ik wel het idee dat de fabrikage daar echt gebeurt. Zij zeggen alleen de lichte modellen, dus de 125, de 200 waar jij het net over had, de 390's en die 97, die worden daar gebouwd.
In
China.
In het Verre Oosten. Ja,
waar ik geweest ben bij die Safemotorfabriek.
En de rest wordt gewoon gebouwd in Mattighoven. Nou, dat is dan voor mij even het bruggetje. Ze geven zelf ook wel aan, want op een gegeven moment kregen we alleen maar berichten. Die Pierer, die lacht overal om. Die stuurt gewoon de bouwtekeningen naar China. En fuck it. En jullie mogen ook KTM's bouwen. En Bajaj trouwens, hier. jullie mogen ze ook bouwen. Het leek wel alsof, en wij dachten altijd, dat gaat in Motorland nooit gebeuren. Daar kom je niet mee weg. Maar hij kwam er wel mee weg. Ja. Alleen nu zeggen ze zelf, want we hebben daar dus een... tijdens het diner in het hoofdkwartier, in de hal van het hoofdkwartier, was daar Florian Kecht.
En nu komen we eigenlijk bij het rare nieuws.
Rare nieuws.
Dit is een stukje raar nieuws, dus... waar we het ook al een vorige keer over gehad hebben, is dat er een persbericht was uitgestuurd dat er volk ontslagen ging worden in Oostenrijk.
Klopt.
Om werk over te hevelen naar Azië.
Ja. Nou,
dat blijkt toch niet allemaal zo te zijn.
Nou, en deels is het wel zo. Florian Kecht is de CFO. Dus je hebt Stefan Pierer. Nou, het apart is al, er is naast Stefan Pierer nog een co-CEO gekomen van buitenaf. En Florian Kecht is de CFO van het bedrijf. Hè? Dus Chief Financial Officer.
Vond ik vorige keer ook al zo grappig. Hè? Ik lacht ermee als zijnde het schip met twee kapiteins, omdat we weten dat goed werkt. Ja. Maar ja, een co-CEO naast Pierer.
Ja, geeft al een beetje aan.
Alsof hij nog een ja-knikker zou nodig hebben.
Nou, ik weet niet of... ik denk juist dat in mijn beleving was Pierer altijd de cowboy. Die had overal scheid aan. Ik bedoel, geen Japanse fabriek stuurt de bouwtekeningen naar een Braziliaanse partner en ga maar bouwen. Dat doet niemand. Alleen hij deed dat gewoon wel. In Manaus gaan jullie maar lekker een fabriekje neerzetten. En dan bouwen we wel en dan zet je de KTM op. Allemaal prima. Die Florian Kecht, die zegt dus, wij hebben ons te veel gefocust op groei in de laatste tijd. Wij waren alleen maar groeien, merken erbij, groeien.
Hij zegt eigenlijk Pierer.
Hij zegt we. Het bedrijf waar wij zijn heet Pierer Industries. Ja. En Pierer Mobility heet het tegenwoordig. En daar valt KTM, Husqvarna, Gasgas en MV, die vallen daar allemaal onder. En nog wat fietsenmerken. Over die fietsenmerken gesproken. De afgelopen jaren hebben ze best gerotzooid met die cijfers. Opeens zaten de fietsen er wel bij. Er zaten de fietsen er weer niet bij. En nou, nu hebben ze een aantal fietsenmerken zelfs afgestoten. En Florian Kecht zegt dus, wij hebben ons te veel gefocust op growth. Groei. We hebben nu last van excessive availability. Oftewel, er staan veel te veel motoren in de wereld.
De dealerships staan vol.
Ja, er zijn quality issues. Nou, daar hebben we het net over gehad. Maar hij zegt wel, joh, er zijn ook wel heel veel geruchten. En ik probeer nu met de feiten te komen. Nou, die feiten zijn wel eens een beetje lastig. Omdat ze dus met die cijfers en met hun communicatie tot nu toe vaak een beetje vaag waren. Ze hebben een heel zwaar halfjaar 1 gehad. 23% eraf.
Tering, dat is veel, hè? Ja,
dus ze gokken voor dit jaar ook op een totaal van 160.000. En ze zaten vaak boven de 200.000. In 2024 hadden ze, denken ze aan een, of zaten ze met een totaal volgens mij van 250.000 of zo. Nou, nu 160. Hij zegt overigens, van al die motoren in het afgelopen jaar bijvoorbeeld, werden er maar 12.000 in China gebouwd. Maar er waren er ook nog wel heel veel in India, namelijk 145.000.
Wow.
Dat zei hij in het eerste verhaal er niet bij. Pas toen ik hem ging vragen, hoe zit dat eigenlijk met India? Hij had alleen maar China genoemd. Nou, dan krijg je dan het India-cijfer erbij. Dus ja, het is allemaal wel een beetje de show natuurlijk. Hè? En het is best moeilijk om dan continu lastige vragen te blijven stellen. Want, nou ja, fijn. Zij zeggen in ieder geval, de performance modellen, de premium modellen worden bij ons gebouwd.
Ik dacht net te zeggen, je moet er inderdaad wel de kanttekening bij maken dat er in India waarschijnlijk 130.000 Duke 125's verkocht worden.
Ja.
En dat bij ons, ja, de Super Dukes, de Super Adventures, et cetera, de modellen waar je echt flinke marge op kan vragen.
Dat zeggen ze nu wel in ieder geval. En in het verleden was het ook wel eens raar, want dan opeens die cijfers, die pieren, die was er altijd op uit om groter te worden dan BMW. Dat was duidelijk hetgene wat die wilde. Maar dan zaten er opeens, ja, modellen, bijvoorbeeld er worden Bajaj modellen verkocht. Maakt niet uit hoe je het uitspreekt.
Ja.
Dat zijn eigenlijk klonen van KTM's. En die telden ze dan ook wel eens een keertje mee. Want nou ja, fijn, ze hebben daar enorm mee gegoocheld om maar te groeien. Dat is nu minder belangrijk. Maar het is wel echt nood aan de man daar. Want bijvoorbeeld nogal wat mensen die op dat hoofdkwartier werken, hebben hun leaseauto in moeten leveren.
Jo.
Ja. Jo. En dat betekent dus dat je per maand, weet ik veel wat, laat dat is om 50 auto's gaan, dat je dan per maand tussen de 75.000 en een ton bespaart. Op het grote geheel is dat niet superveel, maar het is wel een klap in de bek van al de mensen die
dat zijn. Torpieders die momenteel even iedere euro aan het omdraaien is in twee handen bijten.
Even om aan te geven, en weet je wat het is? Alle merken hebben op de motormarkt het momenteel moeilijk. In Nederland gaat het geweldig met motorverkopen, maar in de rest van de wereld gaat het kloten. China is volledig ingestort door allerlei andere landen om ons heen. Duitsland, Engeland, Frankrijk gaat het helemaal niet zo geweldig.
Mm-hmm.
En wat blijkt nou? Dat juist in die tijd die hieraan vooraf ging, al die pierenmerken gas aan het geven waren. En dus pakhuizen vol met motoren hebben staan.
In geval het je slechte timing, hetgeen wat we gezien hebben in de fietsindustrie de afgelopen jaren eigenlijk.
Exact.
Ik heb in het verleden, heb ik nog niet eens het lange, of tenminste het hele verre verleden, heb ik wel eens in persbericht ook langs zien komen, hoor, dat KTM zichzelf uitroept tot de grootste fabrikant van Europa.
Ja, dat was ook vampieren echt zijn droom altijd. Dat was duidelijk aan alle kanten. Dat ging die fixen. Ook geld uit het buitenland. Nou, dat zou een ander merk niet zo gauw doen, want KTM is voor 49% eigendom van Bajaj uit India.
Uit India, ja.
Nou, en dan nog een paar procentjes van CF Moto in China. Dus dat zouden andere merken nooit doen, weet je wel. Die zouden dat eerder aan een investeerder verkopen dan aan een soort van concurrent.
Maar ik denk wel, weet je, zo'n verhaal als van die leaseauto's die ingeleverd worden. Ik bedoel, je trouwste medewerkers, of tenminste de trouwste mensen die er zijn, dat zijn je medewerkers. Ja. Die, nou, wat jij zegt, die schop je in een waffel eigenlijk daarmee.
Ja. Nou, het is moeilijk.
Maar je blijft dan in die MotoGP en in de Moto2, Moto3. Ja. Daar gaan altijd kapitalen uit, weet je. Het is net zoiets als met MV Agusta. Die bleef ook maar in die supersport rondkutten. Of wat was het? En terwijl iedereen op apengapen lag daar in Skirana, daar meer van Varese.
Ja.
En dat de racerij, dat maakt allemaal geen fuck uit.
Net even MV overgenomen zijn door datzelfde KTM.
Ja, ik dacht net te zeggen, we komen aan bij het verhaaltje van wat met Husqvarna, wat met Gas en wat met MV.
Nou, in de MotoGP, toevallig heb ik daar wel eens wat gebeuren.
Ja.
Je zag eerst al dat het MotoGP-team waarin Pedro Acosta rijdt, kleurt terug van rood gasrood naar KTM Oranje. Toen werd er heel lang geroepen dat het Moto3-team gewoon gas zou blijven. Want de rijder die een jaar mocht blijven, Jacob Rolstone, werd gezegd, die rijdt volgend jaar bij gas Tech 3. Dus wij dachten allemaal, dat blijft dan ook gewoon gas-gas. Nu hebben ze een tweede rijder aangenomen. En daar wordt opeens gemeld, oh ja, we gaan trouwens ook naar KTM.
KTM,
ja. Nou, dat sluit heel erg aan bij het verhaal wat er daar verteld werd door Florian Kech. Die zegt ook, we gaan ons veel meer focussen op KTM. En KTM is ready to race. Oftewel, alle raceactiviteiten gaan weer terug naar KTM. Ja, dat kost allemaal idioot geld. Want in het verleden deden ze ook, oh ja, we hebben nog een team. Welk merk hebben we nog?
Ja, maar nou, precies
pak
dat.
Pak even de stickers. Wat potverf heb je nog
het liggen? Kan er van mij, het is heeft, zo doorzichtig. Het heeft 10, 20 jaar nodig voordat een gas dan bij wijze van spreken echt geïmpregneerd is in je geest als zijnde een Grand Prix wegracefiets.
Klopt. Ja, maar dan niet alleen. Het is ook gewoon zo doorzichtig. Ik bedoel, als je ziet bij Husqvarna, daar kan je nog zeggen van oké, op het moment dat ze afkwamen met die vitpielen, zwartpielen en dat soort motoren, dan ben je echt bezig met een apart merk neer te zetten. Ja. Iets wat niet verkocht wordt bij de anderen. Oké, ze delen misschien een motorblok of een frame, maar verder is het echt iets apart. Geen kopie van of niets wat aanleunt bij een bestaand model. Maar zoals ze nu bezig zijn, zijn het op de duur allemaal KTM's maar met een ander kleurtje en daar zien klanten doorheen.
Maar zou gas dan langzamerhand weer exclusief alleen maar off-road worden? Of?
Ja, dat is altijd de vraag waar ze het moeilijk mee. En daar geven ze ook geen
strategie
antwoord op.
Daar zeggen ze niks over natuurlijk.
Uiteindelijk is dat denk ik ook het probleem wat ze gehad hebben. Ze hebben heel lang gedacht, per merk moeten we een eigen identiteit verzinnen. Dus Skvarna kreeg die zwartpielens en wietpielens. Maar er werden ook gewoon heel veel omgestikkerde crossmotoren gewoon verkocht met die naam. Want in Amerika zou dat beter verkopen. Dat is waarschijnlijk ook wel zo. Maar je ziet dat ze daar gewoon mee worstelen. En het moeilijke is dan, wat elk merk heeft, als Husqvarna zonder KTM nu motoren ging verkopen en ze zouden met die zwartpielens of witpielens komen, dan is het heel moeilijk om een goed dealernetwerk op te zetten. Is het heel moeilijk om daar weer een naam van te maken. Heel moeilijk om weer een fanbase op te bouwen. En een KTM dacht altijd, oh ja, dat doen we gewoon net zoals bij copy-paste bij KTM. Je ziet nu ook dat ze in Mattighoven, eerst hadden ze één grote marketingclub waarin alle merken gedaan werden. Nu zijn er weer losse teampjes per merk.
Nou, dat communiceert natuurlijk allemaal al op zijn Jan Boerenfluitjes.
Dat durf ik niet te zeggen, maar ik zei wel daar. Ja, dat is wacht, allemaal leuk.
Op zo'n wat?
Die ken jij niet.
Jan Boerenfluitjes?
Op zijn Jan Boerenfluitjes.
Dat is echt Hollandse.
Dat is wel echt
Hollandse. Daar ga ik even een notitie van nemen. Ja. Okay, ja.
Maar wat je dus ziet is dat onderaan de trechter, bij ons in Nederland, is KTM Nederland. Daar werken maar een paar mensen. Dat zijn de laatste tijd nog weer veel minder geworden, heb ik gehoord. Want er zijn ook mensen gewoon eruit gezwierd de laatste tijd.
Ja, KTM Belux van hetzelfde. Ja,
ja en, maar dat zijn weer dezelfde mensen die KTM, Husqvarna, Gas, MV moeten doen.
Ja.
Dus uiteindelijk het plan wat ze dan in Mattighoven maken om die teams uit elkaar te trekken. Want dan krijgt iedereen weer zijn eigen blablabla, bla, 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 je weet wel.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook wel zo werkt. Dat werkt onderaan dan weer niet zo. Want het zijn dan dezelfde mensen die voor elke dag een ander jasje aan moeten trekken. Ja.
Het is toch vreemd, hè? Als je dan kijkt naar de Piaggio-groep bijvoorbeeld. Op een of andere manier daar, Moto Guzzi, Aprilia, Piaggio zelf, Vespa. Dat zijn ook dezelfde mensen die andere vestjes aantrekken. En die krijgen het wel.
Nou, ik snap niet. Even serieus gezegd.
Er zit meer modellen
Aprilia verkoopt dus gewoon hele... Die hebben sowieso een hele eigen merkstructuur die ze ook vol hebben kunnen houden. Mm-hmm. Die zijn niet 20 jaar weg geweest en we moeten het weer opbouwen. Maar niet om het een of ander, maar er worden gewoon 0 Aprilia's verkocht in Nederland. Piaggio wordt verkocht als scootermerk. Vespa wordt verkocht als scootermerk. Nee, Moto Guzzi wordt ook veel te weinig van verkocht. Ja. Dat zijn superleuke.
Dat
hele conglomeraat draait op MP3 en op Vespa, toch? Denk
het is een andere grootorde, maar gewoon even om aan te geven dat de structuur met de andere hemdjes aantrekken en zo. Ja, soms lijkt het dus wel iets beter te werken.
Ja,
en of dan komt het toch zo over in ieder geval?
Als je wat historie nog mee kan nemen. En Moto Guzzi is niet dood geweest. En kan dus met een eigen richting door blijven gaan. Mm-hmm. En je merkt ook wel dat dat moeilijk is hoor.
Ja.
Want ik heb best wel veel van die evenementjes meegemaakt. Dat mensen halverwege het evenement een ander jasje aantrokken. Ja, dan kan je mij gelijk wegdragen van lachen.
Ja, dan is het klaar.
Maar en bij KTM was dat ook altijd zo. Dan opeens had je een introductie van Husqvarna. En dan kwam je al diezelfde mensen tegen. Die hadden een blauw shirtje aan in plaats van een oranje. Weet je. Dat was,
dat tot zover. Maar inderdaad, dat die modellen te veel bij elkaar aansluiten. Ik denk dat problematisch is. En dat brengt ons dan eigenlijk bij het laatste merk, MV Agusta.
Ja,
dat past er helemaal niet bij.
Nee, maar je zou toch bijna zeggen in deze situatie dat een Pierig die zou toch liever gewoon een MV Agusta, maar ook een gas liever kwijt dan rijk zijn.
Dat
als zij dan inderdaad weer teruggaan naar de core, de KTM. KTM, daar is de spil waar alles om draait.
Mm-hmm. Ja.
Jezus Christus. Nou ja, MV Agusta hebben ze nog niet helemaal. Daar hebben ze meerderheidsbelang. Mm-hmm. En dan kunnen ze volgens mij al wel de laatste tijd alle aandelen kopen. Maar ik geloof dat die Sardarov ook nog wat heeft. Die
ja, ja, ja. Maar hoe,
dus, hoe dat exact zit, durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ja, weet je wat het lollig
graaf,
is?
De graaf, de vloek van de graaf Augusta, Domenico.
Ja, ja. Domenico Augusta. Ja, ik heb in vroeger deden we een website maken die oliepeil.nl heette. En daar hadden we nog wel heel vaak over dat soort grappenmakerij. En uiteindelijk is het MV Agusta meerdere malen gelukt. De familie Castiglioni was dat toen nog. Mm-hmm. Om het bedrijf te verkopen aan een buitenlandse grootmacht. Voor een shitload of money.
Oh, God,
300 miljoen.
Honderden miljoenen.
Ja. En dan na 3 jaar was er eigenlijk niks veranderd. En dan uit pure ellende verkocht die grootmacht het dan weer terug aan de Castiglioni's voor 1 euro.
Symbolische euro. Ja,
en ja. Proton heeft dat gedaan. Harley heeft
Harley
dat
heeft
gedaan.
Het BMW.
BMW heeft dat gedaan.
Hebben
we er dan nog één?
Ik denk dat we er dan wel zijn.
En het zou dus kunnen zijn, als KTM er ooit weer vanaf moet, dat ze het aan Castiglioni junior verkopen. Die tegenwoordig vooral als influencer druk is.
Ja, ja, bodybuildende influencer op Instagram.
Ja, met veel tatoeages. Ja. Dat is de kleine Giovanni Castiglioni tegenwoordig. Ja. GCMV Acusta noemt hij zichzelf nog steeds.
Ja. Zijn vader zal zich omdraaien in zijn graf.
Ja. Nou nee, die is juist apetrots op hem. Want die heeft dit ook zelf een paar keer geflikt.
Ja, nee, oké. Okay, maar ja. Niet wat betreft... Ja. De frivole levensstijl.
Nee, Claudio heeft dat ook gedaan. Het bedrijf verkocht en dan weer teruggekocht voor 1 euro.
Met dat verschil dat er toen echt nog wel legendarische motorfietsen de fabriek buiten rolden. En dat de laatste jaren toch wel anders geworden is.
Dat, ja.
Er zijn nog mooie MV Agustas, maar echt zo'n model waarvan je zegt, dit is het van het.
Ja. Pieren kan niet zomaar gewoon MV Agustas bouwen met een 99
KTM. Nee, dat willen ze ook niet. Nee, willen ze ook niet. Maar uiteindelijk is het probleem altijd geweest van al die partijen die we net noemden. Je koopt een Italiaans bedrijf, waar Giovanni nog, want ik ben er wel eens geweest, met een grote kar rijdt met rammelende cilinderkoppen op een metalen plaat. Zodat je denkt, nou, die dingen zijn zo krom als wat aan het einde van het stukje lopen. De enige
vakbonden, hè? Ho.
Precies, wat Pieren natuurlijk goed gedaan heeft. Die heeft Husqvarna van die club gekocht als eerste. Ja. En dat was de andere fabriek aan de overkant van het meer. En die heeft gewoon de hele shitload in vrachtwagens geladen. Het in één trein richting Mattighoven gereden en daar weer uitgeladen. En tegen die vakbonden gezegd en tegen alle mensen die nog schulden hadden. Jongens, er staan nog een paar duizend motoren. Die mogen jullie allemaal hebben. Laat mij verder met rust. En dat is dan de schadeloosstelling.
Ja.
Maar wat ze dus nu willen doen, is dat Skirana gewoon wel een eigen fabriek blijft met de MV Agusta.
Ja.
Mm-hmm. Ik moet het nog zien. Ik hoop het, want ik gun zowel MV Agusta als KTM alles. Want het zijn allebei merken waar ik super vrolijk van word. Ja. En waarbij ik zo... KTM, we hebben het er nu al een tijdje over. Maar als ik voor plezier een motor moet kiezen, als ik denk, ik ga even een dagje blaffen.
Ja,
dat ik de hele dag bij elk verkeerslicht schuimbekkend achterom moet kijken of oma Gent niet achter me zit en dat ik de hele dag sorry roepend door het land vlieg, ja, dan kom ik bij een KTM uit. Altijd weer.
Ja, vaak wel, ja.
Ja. Ja.
Hey, ik denk dat we bijna alle onderwerpen gehad hebben. Er staat nog één dingetje en ik wil het niet overslaan. Joost heeft wat te vertellen over de crossbow.
Nee, niks.
Niks.
Oh, ik heb niks te vertellen. Nee, ik heb alleen maar aangegeven.
We hadden alle drie wel een beetje.
Ik heb wel wat vertellen.
Ik heb alle drie wel een beetje ingewerkt.
Ik wil even, gewoon omdat dit een KTM-thema is.
Wat is een crossbow?
Ja.
Ja, precies. Dat is een auto.
Ja, dat
is een auto. En het is wel geestig gewoon, dus dat... Ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar dat is altijd een... Oh ja, verrek, die hebben ze ook nog gevoel bij dat ding.
Ja, ja.
Want sinds 2008 bouwt KTM, dus echt super, super sporten auto's, in Graz. Dus niet in Mattighoven, het is een hele aparte fabriek in Graz. En dat doen ze dus vanaf 2008. En het was eigenlijk het speeltje van de heer Tronkenpols.
Ja.
Is dat Hans?
De
TV KTM. Ik weet niet of dat Hubert, Hans was. Of dat Hubert.
Ja.
Hubert geloof ik, ja. En dat zijn allemaal super exclusieve auto's. Het huidige topmodel is een XR-versie, een GT, tralala, ja. XR. En dat is echt wel heel pikant spul, want dat... Ik heb daar nog nagezocht, hoor. Niet dat ik dat uit mijn hoofd weet of zo. 500 pk uit een Audi 5-cylinder 2,5 liter.
Ja.
En het geheel weegt 1130 kilo. Dus dat betekent dus dat hij van 0 naar 100 in 3,3 seconden gaat in ieder geval. Maar in ieder geval, het is dus hyper...
Technische vieze.
Ja, nee, maar ik heb dat net gewoon even... net als vroeger.
Ja, ja.
Nee. Dus zij zijn nog altijd heel actief en ze hebben gewoon langzamerhand...
Maar kan je nu al serieus, vertellen wat ermee gaat gebeuren?
Een serieuze modellenlijn hebben ze ook van sportwagens. Ja.
Maar ze hebben in het verleden hebben ze meer zakelijke problemen gehad. Dat het volledig wegzakte bij KTM. Ja, dat ze moesten bezuinigen.
Klopt.
De eerste wat ze keelden was die crossbow.
Ja.
En dat gaan ze nu weer doen. Want ze hebben nu... Die eerste van hun, dat was een ding zonder voorruit. Dat was een aparte auto. Dat was een gaaf ding. Ja. Maar er zat geen voorruit op. Dus het was nooit een echte auto.
Niche, ja.
Nu hebben ze een ding met een soort van kap eroverheen... die dan over diezelfde auto soort van afgesloten wordt. Zit je toch in een soort auto. Het is wel boven de, nou ik denk 41 van leeftijd... kan je niet meer uit die auto komen. Erin lukt nog wel. Je kan je erin laten zakken. Maar daarna moet je ongeveer een badkuip met een diepte van 2 meter.
Een autolift heb je dan nodig.
Dus ze gaan die auto, dat hele project gaan ze weer keren.
Nee, goed, zo'n auto die kost dan, die topmodel kost dan 280.000 euro in Nederland.
Ja.
Dus daar ga je al. Het is eigenlijk een circuitding gewoon waar je ook mee op straat kan rijden. Klopt. Maar weet je, het gekke is, en daar begon ik het eigenlijk mee, van oh ja, die hebben we ook nog, die crossbow. Ik heb ook op straat heb ik nooit iets.
Ik heb in zo'n ding gereden. We kregen hem in het verleden.
Hou op.
Kregen we hem allemaal. Motorjournalisten konden dat ding een dag meekrijgen. En ik heb dat ding een dag meegenomen. Nou, hartstikke leuk. Je zoon naar school brengen. Het hele schoolplein over de stift natuurlijk. Want wat een ding is dat. Maar er waren ook andere personen die van andere motormedia. Die kregen dat ding ook mee. En daar heeft er eentje hem toch wel van de dijk af weten te jagen. Ja, dat ding helemaal naar de kloot.
Wie?
Ik zal geen naam noemen, maar de grap was toen wel. Er was toen een film. Die heette Hey Dude, Where's My Car? En dat had er heel veel mee te maken.
Je kan het echt niet.
Kan je het echt niet zeggen? Nee, er was iemand...
dat maakt het
al zo lang. Nee, er was iemand van... toen was het motorforum nog heel groot. En dan had iemand een bijnaam die begon met Dude. En diezelfde Dude. En toen was die film populair. Afijn.
Ja,
ik heb ook wel eens op mijn bek gelegen, zoals ik aan het begin zei, met een KTM. Dus het kan iedereen overkomen.
Ja.
Maar dat was toen wel een heel grappig verhaal. Maar dus de eerste crossbow van Nederland volledig in poeier.
Maar gewoon, grappig. Tot maar gewoon in ieder geval KTM.
Tot KTM.
Het is dus ook een automerk.
To be continued op de Eikma, waar ze met een hoop nieuw spul gaan staan.
Ja, Iwan weet het, maar die mag het niet zeggen.
Ja, wil u nog wat vragen?
On that bombshell...
Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb. En ik denk dat dat voor jullie ook wel zo geldt. Het gaat momenteel niet zo goed met KTM. Maar ik denk dat we allemaal KTM het allerbeste wensen. Want merken als KTM hebben we ook wel eens nodig in de saaie shit van, van weer een, noemen ze merk, saaie toestanden.
Wat denk jij van hiervan? Weet je wat? De wijze waarop zij zich profileren. Dat ready to race, dat is natuurlijk... redelijk uniek gewoon binnen motorland.
Ja.
Waar en zeker dan de Japanners, maar ook Triumph. Vooral de Japanners natuurlijk.
Ja.
Weet je wel, als jij een officiële foto hebt, dan moet die altijd zo'n stukje van de grond. De knie mag nooit het asfalt raken en zo. En zij gaan gewoon, fuck it.
Dat is een tijdje weg geweest. Hebben we dat ook wel eens eerder benoemd. Een tijdje, ze hadden ooit dat beroemde filmpje van Osaka. Hebben we het ook wel eens over gehad. Zoek die even op, KTM Super Duke Osaka. Hohoho. Heel schandelijk. Was een dikke middelvinger in het gezicht van de Japanners. En nu zie je opeens weer dikke wheelies. Er ligt een boek voor mijn neus waar inderdaad een Super Duke Jeremy McWilliams dat ding aan het wheelie is. Het ziet er waanzinnig uit.
Ja.
Maar officieel mag dat helemaal niet. Want ze zitten allemaal in een clubje wat ASM heet. En daarin hebben ze op hun bloed gezworen dat ze dat niet meer gaan doen. Dat ze alleen maar veiligheid propageren. Blablabla.
Europese motorfietsfabrikantenorganisatie.
De ASM, daar zitten alle merken in. En sommige merken houden zich heel goed aan datgene wat ze met een bloedeet gezworen hebben. En KTM zegt gewoon, orange bleeders zijn wij. Fuck you allemaal.
Ja,
vraag.
Mooi.
Ik ben stiekem fan van KTM. Echt waar. En ik hoop dat ze hier heel goed door gaan komen. En dat het waanzinnig goed met ze komt. Maar dan zullen er nog wel wat klappen gaan vallen, ben ik bang.
Voor de mensen die er zelf iets over te melden hebben, die zelf met de KTM rijden, zelf problemen hebben gehad, zelf iets heel positief willen melden of gewoon een leuk verhaal hebben, mail even naar
motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Maar je kan bijvoorbeeld ook, het makkelijkste is wel op YouTube, kan je super makkelijk reageren tegenwoordig. Ja. En dan kan je ook dan met elkaar het er een beetje over hebben.
Ja, en vergeet de brievenrubriek niet. Livio's.
Livio's moet de aanhef zijn van je brievenrubriek.
Doe dat even, dan kunnen wij deze podcast afronden. Bedankt voor het luisteren allemaal. Wij waren Joost Overzee, Iwan van der Valk en Arno Jaspers. Doei.
Leuk dat je luisterde naar de Groenburner Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!